Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze bijzondere dienst vervolgen met Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En wat er volgt in Psalm 26, vers 8. In deze dienst willen wij het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 26 en dan nu vers 12. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. En wat er volgt in Psalm 26 vers 12, dat zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij nu samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, groot is uw trouw. Dat zeggen we zo makkelijk. En soms ook oppervlakkig. Maar laat het toch op deze dag anders klinken. Door uw geest, want daar moet het vandaan komen. Dat wij werkelijk zeggen met heel ons hart, groot is uw trouw, niet de onze, maar de uwe. U bent het, die deze dag schenkt aan Matthijs en Hanna. Ze mochten elkaar het ja-woord geven. U hebt het zo geleid, u hebt het zo bestuurd, dat ze elkaar ontmoeten, dat ze liefde voor elkaar kregen en dat ze elkaar trouw mochten beloven. En nu vandaag, deze bijzondere dag en dit bijzondere uur, want heren, dat was hun verlangen, om aan het begin van deze dag in uw huis te zijn, om te knielen voor u. En mag het dan ook zijn, zoals we zongen in Psalm 26, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Ja, heren, dat ze mogen merken in deze dienst dat u er bent. En dat u hun harten vult en de harten van degenen die met hen mee zijn gekomen, die ook deze dienst mogen meemaken. Ja, dat wij allemaal worden aangeraakt door uw geest. En dat we merken dat dit werkelijk een eredienst is. Het is een andere setting dan op zondag. En we zijn hier met een kleine groep mensen, verbonden aan Matthijs en Hanna als leden van de gemeente. Hoe dan ook, maar heren, u hebt beloofd. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Doe dan naar uw belofte en schenk uw zegen allereerst aan het bruidspaar. U kent hun harten, er kan zoveel zijn op dit moment wat bovenkomt. Zoveel emoties ook. Als er een periode wordt afgesloten en er ook weer een nieuwe periode begint. Heren, dan bidden we dat zij het allemaal bij u mogen brengen en aan u zullen overgeven. Gedenk ook aan de wederzijdse ouders. De ouders de Munnik, ouders Eversen. Heren, heb dank dat ze hier ook bij mogen zijn. En dat u het ook zo hebt gemaakt waar er nog kort geleden zorgen waren om de gezondheid van de moeder van Matthijs, dat ze ook in ons midden mag zijn. U bent daarin goed. En dan weet u ook hoe het voor hen is, voor de ouders. Dan kan het ook heel wat emotie geven om hun kind los te moeten laten. Maar heren, mogen ze hen vasthouden in het gebed. En mag er zo een wederzijdse verbondenheid blijven. Wees ook hen in hun persoonlijke omstandigheden nabij. We bidden voor oma Eversen en opa en oma Vos, die ook dit mee mogen beleven. Gedenk ook aan hen en schenk ook aan hen alles wat nodig is. In de avond van het leven. En wilt u ook opa Vos geven wat nodig is in het begeleiden van de zang. Dank dat u hem daar ook talent in hebt gegeven en dat hij dit zo mag doen. Zo bidden we voor een ieder die hier is. Heer, u weet hoe het voor ons is om deze dienst mee te maken. Misschien is het ook wel spannend, omdat we er toch eigenlijk niet zoveel mee hebben. Maar wilt u dan geven dat we toch iets van uw stem mogen horen, allemaal, We hebben toch allemaal hetzelfde nodig. De Heer Jezus. Hem te kennen. Die zelf het leven is. Schenk het zelf, Heer. En wees ook met de kinderen. Ze zijn er ook bij. Mogen ze ook merken dat u hier bent en wilt u in hun jonge harten werken. Tot eer van uw naam. Gedenk ook als er lege plaatsen gevoeld worden. Als er misschien ook verdriet omhoog komt. Wilt u dan troosten en helpen. En mag het zo een dienst zijn waarin alles met orde en stichting verloopt. Maar bovenal tot eer en glorie van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gedenk ook aan de ouderling, de Breien, die straks ook nog de Bijbel zal overhandigen. Wilt u daarin ook helpen? De koster en zijn vrouw, we bidden ook voor hen. En mag zo alles zijn tot eer van uw naam, die heerlijk is. Maar nooit genoeg geprezen wordt. Hoor naar ons gebed. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Ik wil met u lezen uit Psalm 125. De schriftlezing is Psalm 125. Daar luidt het woord van God tot ons als volgt. Een lied Hamahaloot. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion. Die niet wankelt. Maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel en degene die oprecht zijn in hun harten. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. De preek zal gaan over het eerste vers, Matthijs en Hanna. En daar lezen we. Een lied Hamahaloot, die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Tot zover ook de tekst. Wij gaan eerst nog samen zingen uit diezelfde psalm, Psalm 125. En we zingen vers 1, vers 2 en ook vers 4. Psalm 125, vers 1, 2 en 4. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Er is één collecte bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 125, vers 1, 2 en 4 zingen we nu. Beste Matthijs en Hanna, wat is het vandaag een wonderlijke dag, toch? Wonderlijk, omdat God jullie samen heeft gebracht. En dat zeggen we zo, hè? Samen gebracht. Maar moet je eens over nadenken, hè? Dat God het zo heeft bestuurd en geleid dat jullie elkaar tegenkwamen, ontdekten, liefde voor elkaar kregen. En dat je het vertrouwen kreeg in de ander. Dat is groot. Dat is bijzonder. Jullie ja-woord heeft geklonken. En vandaag zal het weer klinken. Niet omdat die trouw dan nog eens een keer overgedaan moet worden, maar om voor Gods aangezicht en met de gemeente als getuige te uiten dat jullie niet alleen van elkaar houden, maar dat je er ook voor elkaar zult zijn. En die woorden, die bevatten veel meer, hè? Dat je er voor elkaar zult zijn. Maar we zullen het zo meteen horen. Daar zit heel veel bij ingesloten. Dat je als christelijke man, als christelijke vrouw, het leven wilt leiden. En de ander juist ook in die geestelijke dingen wilt helpen. En nabij wilt zijn. Het huwelijk. Wat is het een geschenk van de Heere. De grote schepper en verbondsgod. En dan mogen we met elkaar toch wel in ons hart bidden. Heere. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Het is geen verdienste. Dan kijk ik even naar de ouders. Dat zult u met me eens zijn. Maar het is wel goed om het ook uit te spreken. Het is geen verdienste van jullie dat de kinderen hier straks geknield liggen voor Gods aangezicht. Dat kun je als ouders toch niet bewerken, kun je niet maken. Geen verdienste van u, van wie dan ook, maar het is genade van de Heere. En nu, Matthijs en Hanna, staan jullie aan het begin van een gezamenlijke huwelijksreis. En dan bedoel ik het hele huwelijk, hè? Dat is een reis. Het is een pelgrimstocht, zou je kunnen zeggen. Nou, en daar past dan wel een pelgrimslied bij, toch? Psalm 125, het is een lied Hanaaloot, staat in vers 1. Wat betekent dat? Dat het een pelgrimslied is. Komt daar zo op terug. En dan gaan we met name luisteren, zoals gezegd, naar die woorden die daarop volgen. Die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Het thema van de preek is bouwen op Gods belofte. Eerst letten we erop wat die belofte inhoudt. Ten tweede voor wie die belofte is. En in de derde plaats hoe ver die belofte strekt. Bouwen op Gods belofte, daar gaat het over. En dan gaan we er eerst op letten wat die belofte inhoudt. Ja, ik weet niet hoe bekend u bent met de Bijbel, maar de Bijbel, het is een boek vol beloften. Zo mogen we naar de Bijbel kijken. Het is een zwart boek, dat is waar. Maar het is een heel mooi boek. Het is een boek vol beloften. Jazeker, ook een boek waar bedreigingen in staan. En aan het einde van de preek, dan zullen we dat ook horen. En toch ook zoveel beloften. En beloften die kun je vaak herkennen, hè, aan het woordje zal. Hè? Ik zal er op dat en dat tijdstip zijn. Dat is belofte. Nou, zo lezen we ook heel vaak dat woordje zal in de Bijbel. Bijvoorbeeld die belofte, bid en u zal gegeven worden. Dat belooft God. Dat woordje zal vinden we zo niet in onze tekst. We zoeken het tevergeefs. En toch is het een belofte. Psalm 125 vers 1. Wat belooft de Heer dan? Nou, hij belooft dat er mensen zullen zijn als de berg Sion, dat is de belofte. Daar komt het op neer. Ik kan me voorstellen dat jullie nou denken, ja, maar goed, wat betekent dat nou? Wat wil dat zeggen? Wat wordt ermee bedoeld? En dan zullen we toch even, ik hoop dat jullie met me mee gaan denken, zullen we toch even in gedachten terug moeten naar heel lang geleden. Namelijk de situatie van het volk Israël toen die psalm werd gedicht. Israël had het beloofde land gekregen. En in dat beloofde land, daar was één heel belangrijke plek en dat was Sion. Dat was de berg Sion. Waarom? Daar op die berg Sion lag Jeruzalem. En daar in die stad Jeruzalem bevond zich de tempel. En daar, in die tempel, wat stond daar? De ark van God. En dat is de reden dat Sion zo ontzettend belangrijk is. Sion, daar staat de ark en dat betekent daar woont God. De Israëlieten die gingen daarom heel vaak naar Sion, meerdere keren in het jaar, voor de grote feesten. Drie feesten waren er: Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. Daar gingen ze met z'n allen, die lange tocht, die lange weg, naar Sion. Lopen natuurlijk. Ze hadden nog geen auto, dus dat ging niet. Geen trein, ze moesten lopen. Heel ver, een gevaarlijke reis. Onderweg waren er ook struikrovers. Maar ze hadden het ervoor over. Ze gingen. Liefst natuurlijk niet alleen. Want alleen lopen, dat is niet gezellig en dat is ook gevaarlijk. En daarom liepen ze met elkaar. Met andere pelgrims die dezelfde eindbestemming hadden. En als ze dan in de buurt van Sion kwamen, in de buurt van Jeruzalem kwamen, dan werd het steeds drukker onderweg. Hè? Dat kan je je zo voorstellen. Al die mensen die daarheen gingen. En dan zeiden ze tegen elkaar, kijk, kijk, we zijn er bijna. Zie je dat daar? Daar moeten we zijn. Daar, daar is Gods berg. En dan gingen ze naar boven, want ja, ze moesten klimmen natuurlijk om op die berg te komen. Hè? En dan zongen ze met elkaar de liederen Hama'alot. Moeilijk woord, Hama'alot. Maar dat betekent de liederen van de opgang. Ze gingen op, ze gingen naar boven. En wat is het dan prachtig, hè, dat ze met elkaar die psalmen mochten zingen. Psalm 120 tot 134. Ook deze psalm. Dan zongen ze met elkaar. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Dat moet zo bijzonder geklonken hebben. Maar vooral, let eens op de inhoud van dat lied. Wat een gepast lied. Even laten staan ze daar, hè, op die berg Sion. En nu mogen ze ervan zingen. Sion, de berg die niet wankelt. Dat roept veiligheid op, gemeente. Een berg kan veiligheid geven. Zo geldt het ook voor Sion. Aan drie kanten had je steile hellingen. En als er oorlog was, dan konden die vijanden natuurlijk niet zo makkelijk op die berg komen. Sion is een veilige plek. Maar dat is niet het voornaamste. De kracht van Sion ligt in Sions God. Dat is het belangrijkste. Het is immers Gods berg. God zegt, die berg heb ik uitgekozen. Dat is mijn berg. Daar staat mijn huis. Want, zegt een andere psalm, Sion is van God begeerd. En daarom voelde die gelovige pelgrim zich veilig op de berg Sion. Deze berg wankelt niet, zo staat het er, hè? Die wankelt niet. Die berg vergaat niet door een aardbeving. Die berg wordt niet veroverd door vijanden, want dit is Gods berg. Nou, nu hoop ik, Matthijs en Hanna, dat jullie de belofte al een beetje zijn gaan begrijpen. Zo ben je, zegt God, als je op mij vertrouwt. Veilig. Stabiel. En ik weet natuurlijk niet precies wie u bent en hoe u denkt, maar ik kan me toch wel voorstellen dat we dat allemaal willen. Veilig, toch? We willen toch veilig zijn? En we willen toch een bepaalde stabiliteit in ons leven. Wanneer wil je dat vooral? Als je weet van gevaar, als je weet van onveiligheid, als je weet wat het is om te wankelen, dan klinkt dit je vooral als muziek in de oren. Weet u daarvan? Jullie, bruidspaar, wat wankelen is, welke gevaren er zijn in het leven, jawel. Jullie kunnen nu even niet reageren, hè? Dus ik ga maar zelf door. Dat weten jullie wel. Dat weten jullie wel. Het huwelijksformulier begint daarover. Hè? We gaan het straks lezen. Allerhande tegenspoed en kruisen. Misschien denkt u dan, ja, maar dat is wel heel somber. Om zo te beginnen. Allerhande tegenspoed en kruis dat ons vanwege de zonde overkomt. Is dat niet te somber? Nee, weten jullie. Het is de werkelijkheid. Ik ga vanaf deze plaats natuurlijk niet alle ins en outs benoemen, dat hoeft ook helemaal niet. Maar de zorgen zijn ook jullie niet onbespaard gebleven. Dan wil ik toch wel dit noemen, Matthijs, het ongeluk waarover jij een keer hebt verteld. Dat is nou zo'n concreet geval, hè, waarvan je zegt, ja, dat is nou bedoeld in dat huwelijksformulier. Tegenspoed en kruis. En zo zijn er bij jou ook wel de tranen, Hanna. Het leven is niet makkelijk. Dat weet jij toch ook wel, dat weet u toch ook. Het leven is een strijd. Maar ik zou toch een stapje dieper nog willen gaan. Weten jullie ook van een geestelijke strijd? Ga nog dieper, hè? Een strijd tegen de zonde. Een strijd tegen de Satan, de duivel die het op je gemunt heeft. Een strijd tegen je eigen vlees, tegen dat oude, dat zondige, dat slechte in je. Herkennen wij dat zoals we hier zijn of thuis verbonden? Kunt u daarin meekomen dat het leven inderdaad zo'n geestelijke strijd is? Dat er niet alleen zorgen zijn, maar dat de zonden je ook nog belagen? Of heeft u daar geen last van? Van de duivel, van de zonde. Nou, in alle eerlijkheid gezegd, dat is helemaal een ramp, hè? En dan lijkt je op dat kuikentje, jongens en meisjes, dat helemaal niet in de gaten heeft dat er een reiger staat. Die reiger wil dat beestje opvreten. Het kuikentje heeft niks in de gaten. Voelt u? De duivel is er wel, hoor. Of hem negeren, of dat we inderdaad inzien dat de duivel een bedreiging is. Wat een gevaren. Wat een strijd. Wat moet je nou, als je daar last van hebt? Als je aangevochten wordt. Waar is dan hulp te verwachten? Moet je dan heel snel trouwen? Dat zeg ik een beetje met een knipoog natuurlijk. Maar ik zeg het toch ook niet voor niks, want je kan zomaar het idee hebben, als je trouwt, nou dan, hè, dan begint het echte leven. Ik denk dat het erg oppervlakkig gedacht is. Hè? Het gaat niet vanzelf, ook niet in het huwelijk. Jullie zijn allebei mensen, Matthijs en Anna. Mensen die zwak zijn en zondig. Nee, in het huwelijk op zichzelf ligt het geluk niet. Maar dan komt de Heer naar jullie toe op deze bijzondere dag en hij zegt, wil je veilig zijn? Wil je stabiliteit? Zou je dat willen? Dan moet je bij mij zijn. Dan moet je bouwen op mijn belofte. Kijk Matthijs, als jij op Hanna gaat leunen, of Hanna op Matthijs gaat leunen, en je denkt zo het leven door te gaan, dan val je allebei om. Maar als je samen op Gods belofte mag steunen, dan gaat het. Dan gaat het. De Heere zegt, wie op mij vertrouwt, die zal niet wankelen. Voor wie is die belofte? Het is het tweede punt. Voor wie is deze belofte? Dat is een belangrijke vraag, want er zijn in de Bijbel allerlei soorten van beloften. Sommige beloften zijn voor alle mensen. Ik noemde er net al een: bid en u zal gegeven worden. Is voor alle mensen bedoeld. Maar dat geldt niet voor alle beloften. We moeten altijd goed lezen. Aan wie is die belofte geadresseerd? Voor wie is die belofte bedoeld? Wie is er nu precies veilig? Wie zal er nu precies niet wankelen? Nou, dat staat in de tekst, hè. We hebben het even overgeslagen, maar nu gaan we daar een streep onder zetten. Die op de Heere vertrouwen. Zij zijn veilig. Dat vertrouwen, dat is zo ontzettend belangrijk. Als je het nou wilt, hè, die veiligheid waar we het net over hadden. En dan zal er ook vertrouwen moeten zijn. En ik zei al, we willen het. Ik geloof dat we ten diepste veiligheid willen in het leven. Ja, maar dan zal er wel vertrouwen moeten zijn op God. Als wij zo veilig willen zijn als een kind. Bij papa of mama op schoot. Nou, ze zijn hier. Zo veilig. Als we zo veilig willen zijn bij God. Zoals in de tekst staat. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt. En in vers 2 ook weer, hè, rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Hij omsluit zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. Als we dat nou willen. Dan moeten we leren wat vertrouwen is. Misschien zegt u, ja maar, wat is dat nou toch, dat vertrouwen? Hoe moet ik dat doen? Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, hè? Hoe je moet gaan vertrouwen. Misschien helpt het voorbeeld van het huwelijk. Matthijs, jij vertrouwt Hanna. Hoe komt dat? Omdat je haar hebt leren kennen. En andersom. Nou, zo is het geestelijk ook. Als je de Heere een beetje mag leren kennen. En je leert wie Hij is. Goede tieren. En genadig. Voor wie? Voor zondaren. Voor slechte mensen. Ja, dan leer je hem vertrouwen. En dat vertrouwen, dat hebben we van nature niet. Het begon al in het paradijs. Eerst was er vertrouwen bij Adam en Eva in het paradijs. Ze vertrouwden God dat Hij het beste met hen voor had. Maar toen kwam de slang. En de slang zei, is het waar dat God gezegd heeft dat je van al die bomen niet mag eten? En toen werd dat vertrouwen wantrouwen. Adam en Eva geloofden het niet meer zo dat God het beste met hen voor had. Ze dachten dat God hen expres klein houdt. Ze gingen hen wantrouwen. En dat wantrouwen dat zit er bij ons zo in, gemeente. Dat zit zo diep. Misschien heeft u ook wel eens zo'n moeilijke periode in uw leven meegemaakt. En wat ga je dan al heel snel denken? God heeft niet het beste met me voor. Hij doet het niet goed. Dat, hè? Dat is wantrouwen. En ik zeg niet dat je die vragen niet mag hebben, hè? Die waarom vragen. Begrijp me goed. Maar zit er toch ook niet wantrouwen onder en achter? Moeilijk om God te vertrouwen op zijn woord. Juist ook als je worstelt met je zonden. Zijn ze wel vergeven? Ja, de Heere zegt het. Wie zijn zonde beleidt en op Christus zijn vertrouwen stelt, die is zalig, die is gered, die zonden zijn vergeven. Maar wat doen wij? Vraagteken erachter plaatsen. Het is zo moeilijk om God te vertrouwen op zijn woord, te geloven dat hij die zonde echt heeft weggedaan. Hoe kan het anders worden? Of kan het niet anders worden bij u, bij jou? Ja, dat kan, dat kan. De duivel wil ons moedeloos maken, maar God geeft moed, God geeft hoop. Hij zegt, het kan anders worden. Maar dan moet je niet staren op jouw beperkte vertrouwen. Want daar wordt het niet beter van. Dan ben je als iemand die gaat zeilen. En er staat geen wind, dus hij hijst de zeilen ook maar niet. Maar ja, daar wordt het niet beter van. Of om in dat beeld van het schip te blijven. Je gooit het anker niet buitenboord, maar binnenboord. Ja, daar wordt het niet beter van. Hè? Wij moeten niet staren op onszelf, op ons wantrouwen, op onze schuld en onze zonde. Maar we moeten de middelen gebruiken. De Heere zoeken in het woord, in het gebed. Matthijs en Hanna, zullen jullie veel samen de Heere zoeken? Dat hoef je mij niet te beloven, maar naar God. Bezig zijn met de Bijbel. Je richten op het voorwerp van het vertrouwen. Juist als je misschien een tijd meemaakt van een geestelijke worsteling, dat je het allemaal niet meer weet. Juist dan. Spurgeon zegt in zijn verklaring, het gaat hier in de tekst niet op ons, daar ligt niet de nadruk op, maar op de Heere met hoofdletters. Ziet u dat? De Heere, dat had gewoon met 1 hoofdletter kunnen staan, maar het staat met 5 hoofdletters. Dat betekent de verbondsgod, die getrouwe God. Daar moeten we ons op richten. Hij, die het tot op de dag van vandaag met ons heeft uitgehouden. Is toch wonderlijk? Hij heeft het ook met jullie uitgehouden, bruidspaar. Is toch niet gewoon? Is hij niet al ons vertrouwen waard? Hij, die zijn eigen zoon in de dood heeft gegeven. Jezus, gestorven aan het kruis. Als hij dat dan deed, als hij zijn eigen zoon gaf, is hij dan niet al ons vertrouwen waard? En dan zegt Spurgeon, ik zie geen enkele reden om hem niet te vertrouwen. En dat is toch zo. Geen enkele reden om God te vertrouwen. Niet te vertrouwen. En als er dan een moment komt in jullie leven, in je huwelijksleven, dat je denkt, ja, dat is toen wel gezegd. Maar nu hebben we een reden om hem niet te vertrouwen. Nu begrijpen we God niet meer. Nu kan het niet meer. O, bid dan samen dat je ogen op Jezus geslagen mogen worden. Want als je hem in het oog hebt, dan vertrouw je God. En dat wil de Heilige Geest geven. En dat kun je zelf niet maken. Maar dat is een geschenk van de Heilige Geest. Ik hoop dat u daar ook van weet. Dat je Christus in het oog krijgt. En dat je zegt met Paulus in Romeinen 8. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? En er kan alles je tegenzitten. Op het werk, in het gezin. En dat anderen zeggen, ja maar, hoe kan dat toch? Bij hen zit alles tegen. En dan mag je wel zelf voor jezelf weten, maar God doet het goed. Je vertrouwt hem. Je bouwt op zijn belofte. Wat ons ook overkomt, Het werkt mee aan onze redding. We gaan straks lezen in dat huwelijksformulier dat alles ten beste en ter zaligheid zal gedijen. Nou dat, hè, dat je dat mag geloven. En dan zijn we bij het laatste punt. Hoe ver deze belofte strekt. Daar staat ook nog iets over in de tekst. Aan het einde. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt. En er staat erbij, maar blijft in eeuwigheid. Nou, we hadden het al over die berg Sion gehad. Hè? Hoe stabiel, hoe stevig die berg is. Gods berg, die blijft voor altijd. Daar ben je voor altijd veilig. En nu wil ik daar toch voorzichtig iets bij zeggen. Vanuit het verdere van deze psalm. Want in vers 3 hebben we gelezen over de scepter van de goddeloosheid. En misschien bedoelt de dichter wel dat Jeruzalem later is ingenomen. Door vijanden. Ja, dat is echt gebeurd in de geschiedenis. Hè? Dus hoe zit dat dan? Want er staat hier, die berg Sion wankelt niet, maar in vers 3 de scepter der goddeloosheid. Gods stad, Gods volk, toch overwonnen, toch ingenomen. Hoe kan dat nou? Ze hoorden toch bij God? Nou, dat is wel een belangrijk punt. Je kunt bij God horen, je kunt gedoopt zijn en toch niet echt bij hem horen. Niet op hem vertrouwen. En dan loopt het niet goed af. Nooit. En zo gebeurde het. Bij Sion. De Babyloniërs waren gekomen, hadden de stad echt ingenomen. Die prachtige tempelberg verwoest. Goddelozen waren het, ja. Maar het gold net zo goed voor de Joden. Die niet op God vertrouwden. Dat waren ook goddelozen. En dat brengt me bij iets wat heel aangrijpend is. Maar wel helemaal waar is. Iets wat ik in alle eerlijkheid tegen u wil zeggen. En ik hoop dat u het niet zo ervaart als dat ik uw feest verstoor. Maar er zijn twee soorten mensen. En de scheiding is niet degene die zondags netjes in de kerk zitten, dat zijn de goede. En degene die dat niet doen, dat zijn de slechterikken. Dat zijn de goddelozen. Nee. Je hebt gelovigen en ongelovigen. Mensen die op de Heere vertrouwen. En mensen die niet op de Heere vertrouwen. Iemand heeft dus gezegd, en dat is heel aangrijpend, dat er twee soorten mensen zijn. Mensen die zeggen, uw wil geschieden. Nou, dat is mooi, hè. Als je daar bent gebracht om te zeggen, uw wil geschieden. Heer, ik ben geen eigen baas meer. U bent de koning van mijn leven. Uw wil geschieden. Maar ook mensen tegen wie God een keer zal zeggen, jouw wil geschieden. Als je dan per se zonder mij wilt, als je dan niet op mij wilt vertrouwen, als je dan bij de duivel wilt horen, jouw wil geschieden. Doe dan maar. Voelt u hoe ernstig dit is? Zij die zich neigen tot hun kromme wegen. Ja, de Heere zegt, die zal ik weg doen gaan. Met de werkers der ongerechtigheid. En dat niet voor een tijdje, maar tot in eeuwigheid. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Daar heeft de Heer u niet voor over. En daarom zit u hier. U zegt, ja, maar ik heb ervoor gekozen om bij die dienst te zijn vanwege Matthijs en Anna. Dat geloof ik. Maar van God uit is er een andere reden. Namelijk dat hij u en jou niet over heeft voor het verderf. En daarom deze waarschuwing. Stel je voor, iemand roept, brand, brand. Dan kun je zeggen, ja, hou je mond even. Maar het is juist bedoeld om die ander die zich in dat brandende huis bevindt te redden. Nou, zo Zo mag u Gods woord op deze dag ook horen. Waarom Gods bedreigingen? Om u te redden. Om ons te verlossen. Maar nou nog een streep ten slotte onder die woorden, maar blijft in eeuwigheid. En in vers 2 staat het weer, hè, van nu aan tot in de eeuwigheid. Dat is ook waar, Matthijs en Hanna. Als jullie op de Heere Jezus mogen vertrouwen, dan ben je niet voor een tijdje veilig, maar dan ben je voor altijd veilig. Wie tot de eeuwige Christus vlucht, dit moment is voor altijd en eeuwig geborgen. Als u op dat woord van God bouwt, op die belofte, dan bent u voor eeuwig behouden. En dan begint het eeuwigheidsleven nu al. Dat begint al hier op aarde. En er zijn de mooiste momenten, die momenten, dat je iets mag smaken en proeven van de goedheid van God. En daarom hou je van Gods huis. Want dat geeft hij hier, in zijn huis. Matthijs en Hanna, kom daarom trouw naar zijn huis. Als je hem lief hebt, dan wil je bij hem zijn. Hier in zijn huis werkt en versterkt hij het geloof. Door woord en sacrament. Maar ik denk ook aan jullie huis in Papendrecht. Daar wil de Heer ook werken. Als je samen de Heer zoekt, in je Bijbel, samen lezen. Samen bidden. Samen je knieën buigen. Daar wil de Heer in meekomen. Niet dat je altijd wat bijzonders ervaart. Dat willen wij graag, maar dat hoeft helemaal niet. Het is net als met je boterham. Je voelt niet altijd dat je erdoor versterkt wordt. Maar het is wel waar. Trouw. Gedisciplineerd. De Heer zoeken. Je kunt er niet zonder. En de Heer wil het zegenen. Dan is het wel waar dat je je soms een vreemdeling voelt op deze aarde. Juist omdat je zo aan de Heere verbonden bent. Een vreemdeling misschien op je werk of in de buurt. Je zult de buurt nog niet zo kennen, hè, maar dat zou zomaar kunnen ontstaan. Hè, dat je anders voelt. Ja, je bent op reis. En de eindbestemming is niet op aarde, maar die is daar. En dan kun je het hebben. Want er is zo'n heerlijke bestemming, het hemelse Jeruzalem, waar God alle tranen van de ogen van zijn pelgrims zal afwissen. En daar zal hij tot in eeuwigheid doen wat de pelgrims op aarde hebben gebeden. Heer, doe de goeden wel, daar zal hij hen eeuwig wel doen. Amen. In antwoord op de preek gaan wij samen zingen. Psalm 62 vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. En wat er volgt in Psalm 62 vers 4. Wij lezen nu met elkaar het huwelijksformulier. Dat is een oud formulier, in het verleden opgeschreven om onderwijs te geven over het huwelijk. En als we het goed lezen, dan is het ontzettend actueel. Nou, laten we het dan inderdaad maar goed lezen. Overmits aan de gehuwde gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Matthäus Cornelis de Munnik en Johanna Elisabeth Eversen, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijkse staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Dat is weer een belofte, hè? De Heere wil de getrouwde zegenen en bijstaan. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gift en wondertekenen, te Cana in Galilea. Er was een bruiloft toen in Cana en de Heer Jezus was ook uitgenodigd en hij was daar. Hij was daar aanwezig om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen. En er staat er zelfs bij, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Concreet, als je het helemaal verzondigd hebt. Nou kan die er niet meer bij zijn. Zelfs dan. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. Wat is het doel van het huwelijk? Nou, drie doelen. De eerste oorzaak, het eerste doel is, omdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Het tweede doel, opdat ze hun kinderen, als ze die zullen krijgen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. Het derde doel, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Ten derde zult ge weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden, te gedragen. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand, de hulp van zijn gemeente is. Bovendien zult u uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet bitter tegen haar zijn, dat is altijd een gevaar, Matthijs. Bitter tegen je vrouw. Maar dat mogen wij niet doen. Maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede-erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd wordt. Als we boos zijn op onze vrouw, dan kunnen we niet meer bidden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult ge getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftige mee te delen. Dan komen we bij de vrouw. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God gedragen zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Dat wil zeggen, respecteren. Zo belangrijk. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man. Dat past niet. Maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen. Die op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Ik hoop dat je zulke voorbeelden hebt dan, hè? He? Vrouwen, heilige vrouwen, natuurlijk ook zondige vrouwen, maar die toch op God hopen en aan hun mannen onderdanig zijn. Gelijk bij Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Of uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen. Opdat ge anderen een goed voorbeeld der zedigheid mocht geven. Dan wil ik jullie vragen om te gaan staan. Daarom gij, Matthäus Cornelis de Munnik en Johanna Elisabeth Eversen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop het antwoord van jullie allebei? Ja. Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Mogen jullie elkaar de rechterhand geven? Matthäus Cornelis de Munnik, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Johanna Elisabeth Eversen, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop je antwoord? Johanna Elisabeth Eversen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Matthäus Cornelis de Munnik, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, na uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop jouw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte, liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. We mogen de handen los. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zei tot hen: hebt ge niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En wees daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij gaan nu zingen Psalm 134 vers 2. En bij de derde regel wil ik jullie vragen om voor de Heren neer te knielen. Vervolgens bidden we met elkaar het gebed uit het huwelijksformulier. Jullie blijven dan ook nog geknield liggen, Matthijs en Hanna. En daarna zingen we Psalm 134 vers 3, zo mogelijk staande. We zingen nu Psalm 134 vers 2. Laten wij samen bidden. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordend dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof, heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds dat gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, als het u belieft die hun te geven, godzalig mogen opvoeden, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dan geef ik nu het woord aan ouderling Den Breeën, die namens de kerkenraad en de gemeente een cadeau aan jullie wil overhandigen.
Bruidspaar, cadeau, zei de dominee, namens de gemeente. Niet het duurste cadeau van deze dag, wel het kostbaarste cadeau. De Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 3, die noemt het woord van God als volgt. Dit is ten diepste geen geschenk van ons, maar van God zelf. Daar staat in artikel 3 terecht dat God zijn woord gegeven heeft door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Ik zeg het nog een keer. Dat God zijn woord gegeven heeft door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Daar komt dus het woord bijzonder in voor. Dat wil zeggen dat iedere keer wanneer wij het woord openen, dat dat bijzonder is. Zoek het daarom ook niet in allerlei bijzondere dingen buiten het woord om. In wonderen of andere dingen. Maar allereerst dat het woord bijzonder voor ons mag worden. Want iedere keer wanneer wij het woord openen, dan klopt als het ware Christus aan de deur van ons hart. Ja, dat zeg ik niet, dat lezen we ook in dit woord. Verstaan we dat wel? We zijn vaak zo gewend geraakt om het woord te hebben, dat we het niet meer bijzonder of een wonder vinden. De Emmausgangers, die waren onderweg. En wat staat er van hen geschreven? Toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. Waar de dominee Tukker vroeg wel eens, heb je al vrienden in de Bijbel? Nou, als dat goed is, ga je die Emmausgangers onder andere herkennen. Het zat al in hun verstand, maar de Heere ging hun verstand openen. Zo werd het de Heere vandaag de dag nog. Een tekst die je misschien al lang uit je hoofd kon. Of een psalm die je al 100 keer gezongen hebt. En wanneer de geest die ogen gaat openen, dan zeg je, wat staat dat er zo? Maar als het zo is, dan is het ook voor mij nog doen aan. Zo verheerlijkt God zijn genade. Vandaag de dag nog steeds. Zo hoop ik ook dat we zowel zijn bedreigingen als zijn beloften ernstig nemen wanneer wij het woord mogen lezen. Misschien zeg je, Christus staat aan de deur van ons hart, heb ik gehoord. Maar ik heb misschien wel te vaak gezondigd. Ik heb zelfs bewust gezondigd. En hij zegt nog steeds, als de Bijbel opengaat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Kunnen we dan nog harde gedachten van God hebben? Dan kunnen we zeggen, ik kan mezelf niet bekeren, ik kan zelf niet open doen. Nou, daar kom je inderdaad wel achter. Maar dan herhaal ik nog maar eens, wat we vanaf de kansel ook wel eens horen, kunnen we hem dan wel laten staan, terwijl hij nog steeds aanhoudend aan de deur van ons hart klopt. Hoe weten we nu dat de Bijbel werkelijk Gods woord is? Nou, er zijn meerdere dingen te noemen. Onder andere als de profetieën uitkomen. Ik dacht dat de reformatoren zeiden, zelfs de blinden kunnen tasten. Dat de profetieën die hierin verzegd zijn, uitkomen. Nou, vandaag kunnen we naar Israël kijken. Het is allemaal geprofeteerd. Jeruzalem, gisteren in de Tweede Kamer, had het er indirect ook wel mee te maken. Een rots der ergernis, een steen des aanstoots. Die profetieën komen uit. Het belangrijkste is dat we het gaan bevinden wat hier staat. Ervaren wat hier staat. Dat God uit zijn woord tot je spreekt. Daaruit merk je het meest dat de Bijbel werkelijk Gods woord is. Maar ook, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, alleen al het woord testament, dat de Bijbel geen verzinsel van mensen is. Want wie zouden wij in ons testament zetten? Wij zouden in ons testament zetten buren die goed voor ons gezorgd hebben misschien, familieleden die goed voor ons geweest zijn, allemaal mensen die goed voor ons geweest zijn. Maar wat staan hier nou voor erfgenamen in? Nou, lees bijvoorbeeld de geloofsgetuigen uit Hebreeën. Hier staan als erfgenamen die het koninkrijk Gods gaan beërven, staan vijanden, goddelozen, wederhorigen. Dat zijn de erfgenamen van het koninkrijk van God, die het daarom juist helemaal van genade moesten hebben. Het evangelie komt niet tot verkorenen, maar tot verlorenen. Ik hoop dat deze twee zinnetjes je bij mogen blijven, waar dominee El vroeger wij vaak zijn preken mee beëindigde. Die eindigde vaak zijn zinnen wanneer hij uitgelegd had in de preek dat in de Bijbel God het hoogst verheerlijk wordt en de zondaar op het diepst vernederd wordt. Dan eindigde hij vaak zijn preken met: hoe kan van zulke mensen nou nog eentje behouden worden? En hoe kan er met zo'n God nou nog één verloren gaan? En dan wens ik jullie toe, laat je beter zijn. Heer, hij maakt mij uw wegen, ons uw wegen, door uw woord en geest bekend. Neem en lees. Onderzoek de schriften.
Goed, dan zullen we het slot van het formulier nog met elkaar lezen. Hoort nu de belofte van God uit Psalm 128. Een lied aan Maaloot. Wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want ge zult eten de arbeid van uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, al zo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegen uit Sion. En ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En ge zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervul u met zijn genade en geef u dat geen alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig, samen leven moogt. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Heere, wat bent u toch goed voor ons geweest. U sprak tot het bruidspaar, tot de ouders, ja, tot ons allen. En u hebt geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Leer ons dan bouwen op uw beloften, Heere, dat we alleen daar ons houvast in zullen vinden. Wees zo in het bijzonder met het bruidspaar. Gedenk aan hen. In het verdere van deze dag mag alles goed verlopen, mag het een goede dag zijn met elkaar en mogen ze ook ervaren dat u, Heere Jezus, erbij bent, zoals u eens in Kana was. Maar we bidden ook voor de toekomst. De toekomst is voor ons verborgen. Maar we hebben wel gehoord dat als wij, als christelijk echtpaar, mogen leven, dat we ook uw zegen en uw hulp en uw bijstand mogen verwachten. Heere, wilt u hen dan allebei ook zegenen in hun werk dat u hebt gegeven? En wilt u geven dat ze daar ook, als ze midden in de maatschappij staan, toch iets mogen uitstralen van wie u bent? Ook naar de buurt in Papendrecht. Dat ze zullen merken dat Matthijs en Hanna een God hebben in de hemel, dat er iets van hen uit zal gaan. Ja, mogen ze zo ook in het midden van onze gemeente een goede tijd ontvangen en hier in uw huis gezegend worden. Gedenk zo aan ons allen, zoals we hier bij elkaar waren. Wees in alle dingen nabij, u weet wat deze dienst ook heeft gedaan, heeft losgemaakt. Heer, als er moeite en zorgen zijn, help ons en draag ons. Als we niet weten hoe we ooit in de hemel moeten komen, breng ons er. En mogen we zo elkaar aan u bevelen. O grote en goede God, hoor zo naar ons gebed. Aanvaard onze dank. We bidden het en we danken u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 133, vers 3. De zegen, dan zal het bruidspaar hier voor de kansel gaan staan en degenen die niet naar de receptie komen zijn dan in de gelegenheid om hen te feliciteren. Dan mag u nu gaan staan. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.